Laten we deze dienst in stil gebed aan de Heer opdragen. Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we samen deze dienst in het gebed aan de Heer opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God in de hemel, we danken u dat we door de Heer Jezus u Vader mogen noemen. Dat we door de Geest van God Abba Vader mogen roepen. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, en als we dan daarover nadenken hoe u als Schepper van hemel en aarde onze Vader geworden bent, Heer, en dat wij contact, gemeenschap met u mogen hebben. Heer, dan wil u heel hartelijk danken dat u in de Jezus zo dichtbij gebracht bent. En Heer, als we zo vandaag kijken naar de prachtige natuur om ons heen, hoe de dode natuur, tenminste de schijnbaar dode natuur, aan het ontluiken is en het leven eruit barst als het ware. Dus het is zo mooi te zien, Heer, hoe u de dood overwonnen hebt in de Jezus Christus en ons dat onvergankelijke leven gebracht hebt door uw opstanding. Heer, zo willen we u bidden, wilt u ons vanavond ook een heel fijn uur met elkaar schenken. We danken u voor vanmorgen dat we vanmorgen door u gezegend werden. Dat we vanmorgen mochten zien, Heer, hoe u persoonlijk in ons leven bezig bent om ons te vormen naar uw beeld. En zo willen we ook vanavond met elkaar daarover nadenken, over ditzelfde onderwerp, hoe u in ons persoonlijk leven bezig bent. Heer, wil u vragen, wilt u ons vanavond een bijzonder fijne dienst geven? We zingen voor u, we zingen om u groot te maken, om u te loven en te prijzen. En Heer, daar word je zelf ook blij van. Dank u wel daarvoor, Heer, dat u muzikanten gegeven hebt die ons begeleiden in de samenzang. En dat u ons een mond gegeven heeft waar we u mee mogen eren en mogen aanbidden. Heer, we danken u daarvoor dat we zo vanavond deze dienst aan u op mogen dragen. Wilt u uw dienstknecht ook de vrijmoedigheid geven, de volheid van uw geest, om uw woord ook door te kunnen geven. Heer, dank u wel ook voor hen die thuis of op verre afstanden misschien deze dienst met ons meemaken. We weten, Heer, er zijn er velen die dat doen de laatste tijd. En we danken u voor de mogelijkheden die u ons geeft. En ik wil u heel in het bijzonder bidden voor hen die wegens ziekte of ouderdom deze dienst niet meer kunnen meemaken. Heer, u wilt bijzondere zegen schenken. Dank u wel, Heer, dat we hen ook aan u op mogen dragen. En Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Wil u bidden voor de vrede van Jeruzalem? Dank u, Heer, dat u in deze onrustige wereld, waarin zoveel onrust en oneerlijkheid naar boven komt en geweld, dat we dan ook mogen weten, Heer, dat u uiteindelijk zetelt boven alle macht in hemel en op aarde. En dat u uiteindelijk alle dingen in uw handen heeft. Heren, en zo willen we u vragen, wilt u ons vanavond een goed uur met elkaar geven? In Jezus' naam, amen. Wie van u kan zeggen dat Jezus hem of haar gered heeft? Steek uw vinger eens op. Mooi is dat, hè? Dat je mag weten dat Jezus gekomen is als redder, als Yeshua, als verlosser om ons te verlossen van de zonde en om ons eeuwig leven te geven. Nou, het is geweldig om daarover te mogen zingen en we zullen er ook vanavond iets meer over horen om ons uit de put te halen, moest hij zelf eerst die put in, om ons eruit te trekken. Wij gaan met elkaar nog een lied zingen en dat is lied 657 uit de bundel Johannes de Heer. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wonder groot. Geweldig om dit mooie lied zo te mogen zingen als een getuigenis van ons allemaal. Hij kocht mij vrij. We lezen in Efeze 4 vers 9 tot en met 15 het volgende. We hebben vanmorgen met elkaar na mogen denken over Gods huisgezin, de plaats om gevormd te worden. We hebben het over de pottenbakker gehad, die uit een klomp leem, klei, een vormeloze klomp, iets heel moois kan maken. We hebben er vanmorgen even over nagedacht. Is ons leven nog steeds vormeloos of is er iets moois uitgemaakt door de pottenbakker? En wat heeft de pottenbakker een geduld? Ook al gaat het mis met de klei, hij gooit de klei niet weg. Hij neemt diezelfde bonk klei weer en hij maakt uit diezelfde bonk klei een ander vat. Zoals hij denkt dat goed is. Zoveel geduld, zoveel wijsheid, zoveel liefde. Gods huisgezin is ook de plaats om op te groeien. Om steeds meer te mogen lijken op wie hij is. Gods huisgezin. En daar gaat Efeze hoofdstuk 4 over, vers 9 tot en met 15. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook die opgevaren is ver boven alle hemelen om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. Zowel evangelisten, herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus, dan zijn we niet meer onmondig, op en neder heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende, in liefde, in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is, Christus. Tot zover dit hele mooie stukje uit de Efezebrief. We hebben met elkaar gehoord hoe de tegenstellingen soms zo heel dicht bij elkaar liggen. Mensen die in angst verkeren, mensen die het evangelie mogen horen, hoe Jezus gekomen is om voor ons onschuldig aan het kruis te sterven. Die tegenstelling vind je ook hier in dit stukje zo duidelijk naar voren. Er staat dat de Heer Jezus nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. De Statenvertaling staat zoiets als de laagste aardse gewesten. Dieper kon niet. We hebben daar Pasen en vorige week over nagedacht dat Jona tot op de grondvesten der bergen neerzonk. Dieper kon niet. De Heer Jezus is zo diep neergedaald. Waarom? De Heer Jezus is neergedaald en de geloofsbelijdenis van de meeste gevestigde kerken die zegt dat de Heer Jezus nedergedaald is ter helle. Nou, dat staat hier dus niet. Hij is niet naar de hel gegaan. Daar zullen de antichrist en de valse profeet en de duivel ingeworpen worden in de hel. Maar de Heer Jezus is neergedaald tot in het dodenrijk. Dieper kon niet. En vanuit dat dodenrijk is de Jezus opgevaren, en wat staat er dan? Opgevaren tot ver boven alle hemelen. Nou, hoe ver zal dat nou wel zijn? En wij kennen een klein beetje de termen de eerste, tweede en de derde hemel. De eerste hemel is de hemel die wij om ons heen zien, waar de vogeltjes vliegen, de wolken die we zien. De tweede hemel, dat zijn de planeten die we met onze blote ogen niet kunnen zien. En de derde hemel, dat is daarbuiten. Wij zijn maar zeer beperkt in ons waarnemingsvermogen. Wij denken heel vaak dat wat wij als mensen kunnen zien, dat bestaat en de rest bestaat niet. Maar dat is heel, heel beperkt. Dat is zo beperkt. Er is veel meer buiten ons waarnemingsvermogen. En hier staat dat er Jezus boven alle hemelen is. En ja, hij staat boven alles. Die tegenstelling. Vanuit de diepte dieper kon niet, is hij tot boven alle hemelen geplaatst. Dat betekent dat hij is degene die ook die verandering in ons leven kan maken. Hij is degene die water in wijn kon veranderen. Hij is degene die iemand die dood is op kon wekken tot het leven, zoals Lazarus of het dochtertje van Jairus of de jongeling van Nain. Hij is degene die een bloedvloeiende vrouw die zoveel last had al jarenlang kon genezen. Hij is de God van onmogelijkheden. De God van vanuit de duisternis, vanuit de diepte, brengt hij ons in de hemelse heerlijkheid. Hij heeft al onze zonden in, staat er zo mooi in Micha, in de diepte van de oceaan weggedaan. Toen Jezus stierf is hij neergedaald, hier staat het op de lagere aardse gewest. Hij heeft al onze zonden meegenomen en ze daar gelaten. In de dood, daar heeft hij die zonde gelaten en hij is uit de dood opgestaan en hij is overwinnaar. Dat is de Jezus. En de Filippenzenbrief, in de twee bladzijntjes verder staat er in de Bijbel, in de Filippenzenbrief, dat hij uitermate verhoogd is. Dat is niet te meten met onze maten. Wij kunnen dat niet meten op welke manier de Heer Jezus verhoogd is. Buiten onze metingen is de Heer Jezus de hoogste plaats die ooit iemand kan krijgen. Waarom? Waarom is de Heer Jezus verhoogd? Nou, misschien goed om één tekst te lezen uit Efeze hoofdstuk 1 vers 22 en 23. Daar staat in Efeze 1 vers 22 en 23... En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem, die alles in allen volmaakt. Jezus is hoog verheven, hoofd van de gemeente, van de nieuwe schepping. De gemeente wordt in de Bijbel genoemd een nieuwe schepping. In de opstanding van Christus is God met een nieuwe schepping begonnen. Deze oude schepping, en dan kun je nog veel meer kolencentrales sluiten, en nog veel meer milieuafspraken maken, maar deze oude schepping gaat voorbij. Is niet eeuwig. Maar God heeft iets geschapen wat blijvend is. En daar horen u en ik bij. Een nieuwe schepping. En boven die nieuwe schepping is de Heer Jezus om alles tot volheid te brengen. Om alles tot volheid, om alles in allen te volmaken, hebben we net gelezen. Weet u, als je zoals zo'n dag van vandaag om je heen kijkt en je ziet de thermometer omhoog klimmen tot bijna de 20 graden, en je ziet naar de heesters en de bloembollen en het gras wat weer groen wordt, dan denk je, het leven barst eruit, hè? Het leven barst uit de dood. Het is zo mooi om te zien hoe de zon boven alles schijnt, de natuur verwarmt en de natuur tot volheid brengt. Nou, wat de zon in min of meerdere mate doet met deze schepping, dat doet nou de Heer Jezus, die als het ware ver boven alle hemelen, als het ware zijn zonnestralen, zijn invloedssfeer in ons leven doet stralen. Om u en mij tot volheid te brengen. Hij wil niet dat u dat kale struikje blijft. Hij wil niet dat u dat bolletje blijft wat onder de grond zit. Hij wil niet dat u dat zaadje bent wat daar gezaaid is onder de grond en waar nooit wat uitkomt. Hij laat zijn liefde, zijn volheid op u stralen om u tot volheid te brengen. En als u kijkt naar dat wat de zon doet met de natuur, dan mag u dat rustig vergelijken met dat wat Jezus doet met die nieuwe schepping. met uw en mijn leven. En dat is zo mooi wat hier staat, om alles, staat in vers 10 van Efeze 4, het laatste stukje, hij is ver boven de hemel om alles tot volheid te brengen. Ook uw leven. Hij wil graag dat uw leven tot volheid, tot ontplooiing komt. En daarom heeft hij zich in de hemel gezet. Om dat ook te kunnen doen. Daarvoor staat er voor die nieuwe schepping. En die nieuwe schepping is de kerk, de gemeente. Heeft hij, staat er in vers 11, apostelen en profeten gegeven. In het Oude Testament was God met name bezig met Israël. Om te laten zien hoe God zijn heerlijkheid kon laten uitstralen door het volk van Israël. En dat heeft God op verschillende manieren gedaan. We kennen allemaal de situatie van de tocht door de Rode Zee. Dat Israël door de Rode Zee ging, de volkeren hadden het er 40 jaar later nog steeds over. We hebben gezien hoe Salomo zo'n wijs man was, dat de koningen van de hele wereld bij Salomo kwamen om te ontdekken de wijsheid van Salomo. God die wilde zichzelf openbaren aan de volkeren door Israël heen. Hij wilde Israël tot volheid brengen. Dat is op dit moment nog steeds niet gelukt. Het gaat straks lukken. Straks pakt hij de draad met Israël weer op. Maar om zichzelf te openbaren in Israël heeft hij ook mensen geroepen. Zoals Mozes, Jozua, Samuel, Elia, koning David, Nehemia, Daniel. Zoals God toen mensen riep om het volk van Israël te leiden, zodat God tot zijn doel kan komen met Israël, heeft God vandaag apostelen en profeten gegeven om de gemeente te dienen. En deze apostelen en profeten zijn bijvoorbeeld Paulus, Petrus, Johannes, Matthäus. De Heer Jezus had hen als apostelen aangewezen om de kerk, de gemeente van Jezus Christus hier op aarde te stichten. En profeten, zoals Lucas en Marcus, Jacobus en Judas. De apostelen en profeten heeft God gegeven om het fundament te leggen voor die nieuwe schepping. En weet u over dat fundament, als u de Efezebrief opslaat of bij u heeft, dan kunt u dat 2-3 keer in de Efezebrief lezen. Kijkt u maar in het tweede hoofdstuk vers 20, Efeze 2 vers 20, daar staat, misschien vers 19 te beginnen. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Dat is de kerk, gebouwd op het fundament wat door de apostelen en profeten gelegd is. Kijkt u maar in hoofdstuk 3 vers 5. Hoofdstuk 3 vers 5. Het geheim van de kerk, van de gemeente, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. We hebben het hier ook weer in vers 11 van hoofdstuk 4 wat we net gelezen hebben. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven. Apostelen en profeten die met goddelijk gezag het fundament voor de gemeente gelegd hebben. Dat gebeurde in de tijd van Handelingen. De tijd waarover de Bijbel schrijft dat de kerk gesticht werd in Jeruzalem, in Turkije, in Griekenland. Daar werd de gemeente gesticht door deze apostelen. En vandaag, wat staat er verder? En dan staat er in vers 11, en hij heeft ook gegeven evangelisten, herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot dienstbetoon. Evangelisten, dat betekent, we hebben als kerk een opdracht en we moeten naar buiten kijken. We moeten naar buiten gaan. Want er zijn nog zoveel mensen die de Jezus niet kennen. Herders, dat betekent moeten naar binnen kijken. En we moeten de mensen leiden. De mensen troosten, de mensen bemoedigen die in de gemeente komen. En leraars, betekent naar boven kijken. Dat we hen mogen onderwijzen wie God is. Wat de Bijbel is. Evangelisten, herders en leraren. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Zo is de Heer bezig met de gemeente. Zo zijn wij als het ware bij de pottenbakker. En is de Heer ons aan het vormen naar zijn beeld. Laten we eens gaan kijken hoe de Heer ons vormt. Wat is het doel van dit werk in ons leven in de gemeente? Nou, in vers 13 van Efeze 4, daar wordt het allemaal genoemd. Ik zal het u heel kort dat rijtje opnoemen. In eerste plaats wordt hier, dan staat er in vers 13, totdat wij allen de eenheid des geloofs bereiken. De eenheid des geloofs. De eenheid des geloofs, dat betekent dat wij geestelijk volwassen worden. Die eenheid van het geloof. Er staat in de Korinthebrief, als je met elkaar twisten hebt en je bent oneenig met elkaar, ben je dan niet vleeselijk bezig. Maar die eenheid geloof betekent staan in de geest van God. Vol zijn van de Heilige Geest. Het tweede is, dan staat er in datzelfde stukje, de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon van God bereiken. Als ik vraag aan u, kent u de Heer Jezus? Dan zeggen we allemaal wel, ja natuurlijk. Maar als ik u vraag, kent u de Heer Jezus helemaal? Zeg je van, ik heb niks meer te leren over de Heer Jezus. Ik weet precies wie die is, wat hij doet. Dan denk ik dat we allemaal moeten zeggen van, ja, wie kent de Heer Jezus nou echt? Paulus heeft zijn hele leven ingezet met één doel, om Jezus te leren kennen. En hier op aarde zullen we hem nooit helemaal kennen. We zullen hem pas echt kennen als we hem van aangezicht tot aangezicht zien. Maar weet u, het is zo mooi om in je leven steeds beter de Heer Jezus te mogen leren kennen. Daar is hij mee bezig. Dat is de Heer Jezus die zijn invloed op ons uitoefent vanuit die hemelse gewesten om ons tot ontplooiing te brengen. Dat we die eenheid van geloof ontdekken. Dat we ontdekken, wie is Jezus nu eigenlijk? De Heer Jezus is drie jaar nauw opgetrokken met zijn apostelen. We hebben het zelfs al jaarthema gebruikt, hem kennen. En na 3 jaar zei de Heer Jezus tegen de apostelen, nou ben ik 3 jaar bij jullie. Bijna dag en nacht trekken we 3 jaar met elkaar op. En kennen jullie mij nou nog steeds niet? Dat is wat, dat de Jezus dat zegt. Hem leren kennen, steeds beter. Het derde wat hier staat, dat is groeien naar de mannelijke rijpheid, staat er in vers 13. Dat we de mannelijke rijpheid leren kennen. Nou, mannelijke rijpheid, misschien wel goed om daar 1 tekst over te lezen uit 1 Korinthe 13. In 1 Korinthe 13, daar zegt Paulus in het 11e vers, 1 Korinthe 13 in het 11e vers, een hele bekende woorden uit 1 Korinthe 13 over de liefde. Maar er staat er iets heel bijzonders in het 11e vers. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Het heeft te maken met wijsheid, spreken als een kind. Met emoties voelde ik als een kind. Met overleg, met wijsheid, met ja, de wil. Wat doe je als kind? We weten dat kinderen best wel ongeduldig zijn over het algemeen. Kunnen moeilijk wachten, kinderen. Kinderen zijn ook over het algemeen zeer egoïstisch. Moeten ze ook leren. Nou, weet je, toen ik een kind was, handelde ik als een kind. Nou, wat staat er? Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk is. Dat is de verandering in het leven van Paulus. Het ging niet meer om zijn eigen eer. Het ging niet meer om zichzelf. Hij kon wachten. Hij kon de ander de eer geven. Hij kon ruimte geven aan een ander. Hij was volwassen geworden. En dat doet, mag ik het zo zeggen, dat zonnetje in die nieuwe schepping. We ontluiken zoals hij wil dat we zullen worden. Mannelijke rijpheid. En dan staat er nog iets verder. De maat van het wasdom der volheid van Christus. Poeh, dat is een hele zin. Maar het betekent eigenlijk niets anders dan dat we vol zijn van Christus. Dat hij ons leven mag vullen. Dat we vol zijn van Christus. De volheid van Christus. En de volheid van Christus, er staat in de Colossenzenbrief, gij hebt die volheid verkregen in hem. De volheid, de goddelijke wijsheid, zijn goddelijke kracht. Dat je die volheid van Christus in jouw leven mag gaan aanvaarden en ervaren. En dan als vijfde, dan staat er, dan zijn we niet meer onmondig in vers 14 van Efeze 4. We zijn niet meer onmondig. God wil door ons heen spreken. En wij kunnen getuigen. We staan niet met een mond vol tanden als mensen ons rekenschap vragen over ons geloof. En als een moslim tegen ons zegt, God heeft geen zoon, dan kunt u vertellen waarom dat God wel een zoon heeft. Of als iemand zegt, ja maar Jezus was de zoon van Jozef, kunt u vertellen waarom dat Jezus de zoon van God was? En als mensen zeggen, ja, maar Jezus is helemaal niet opgestaan, kunt u vertellen waarom dat hij wel opgestaan is? En als mensen aan u vragen, maar waarom ga je naar de Baptistische kerk en wat is dan die doop? Kunt u vertellen waarom dat hij zich heeft laten dopen? En als mensen aan u vragen, maar wat is dan die opname van de gemeente, waar we het afgelopen dinsdag over gehad hebben, en wanneer vindt dat plaats? Kunt u vertellen wanneer de opname van de gemeente plaatsvindt en wat de opname van de gemeente inhoudt? En als mensen het hebben over het einde der tijden, kunt u hen vertellen wat de Bijbel schrijft over de wederkomst van Christus en over de dingen die gaan gebeuren? Weet u, het is zo belangrijk dat we niet onmondig blijven. En dat we vaardig zijn om de boodschap van God ook door te kunnen geven en te kunnen delen met mensen om ons heen. Dat is het uitlopen van de nieuwe natuur. Wat we vandaag aanschouwelijk om ons heen kunnen zien als de zon schijnt in je leven. Het leidt ook, nog twee dingen, het leidt ook tot standvastigheid. Er staat in vers 14, dan zijn we niet meer heen en weer geslingerd, maar dan houden we de koers. Dan weten we waar we voor staan. En vooral in deze tijd, broeders en zusters, is een van de belangrijkste dingen die we nodig hebben, onderscheiding. Onderscheidingsvermogen. Weten waar het op aankomt. En er komt zoveel op je af. Er zijn zoveel christenen die het beter weten en zoveel beïnvloeding is er. Wat is er belangrijk om standvastig te zijn en vast te staan in je geloof. Maar het belangrijkste, uiteindelijk het laatste wat hier staat, misschien wel goed om dat nog even te lezen in het 15e vers van Efeze 4, maar dan groeien wij, dat doet de natuur, en dat wil Christus in ons leven, dan groeien wij. Mag ik u persoonlijk vragen, is dat ook van toepassing op jouw leven? Op uw leven, dat er groei in uw leven zit. Groei in het kennen van Jezus. Groei in het dienen van hem. Dan groeien wij ons aan de waarheid houdende. Groei kan alleen maar als je aan het woord van God houdt. Vroeger zongen we op de Bijbel, op de zonderschool. Lees je Bijbel, opdat je groeien mag, toch? Lees je Bijbel, bid elke dag als je groeien wilt. We hebben het als kinderen zo vaak gezongen. Moet het doen. Lees je Bijbel, zodat je kan groeien. Omdat je mag groeien, aan de waarheid houden, in liefde, in elk opzicht, naar hem toe. En dat is Gods doel, dat we in ons leven steeds meer op ons voorbeeld gaan lijken. Jezus zegt, leert van mij. Een voorbeeld heb ik u gegeven, opdat ook gij doet zoals ik u gedaan heb. Dat we steeds meer in ons leven hem gelijkvormig mogen worden. Waarom? Hoe kan dat? Omdat hij ver boven alle hemelen gezeten is. Om alles tot volheid te brengen. Ook in uw persoonlijk leven. Dat deze punten die ik zo net genoemd heb, dat het ook waarheid mag worden in uw persoonlijk leven. Dan zijn we niet meer vormeloos. Dan blijft ons leven niet steken van een vormeloos begin. Maar dan is de Heer ons aan het vormen naar zijn beeld. Amen. We gaan met elkaar nog zingen lied 654, maar dat doen we nadat we eerst met elkaar de Heer gedankt hebben. Mag ik u volgaan in dankgebed. Vader in de hemel, wij willen u heel hartelijk danken dat we vanavond ook naar uw woord mochten luisteren. Heer, als we zien naar zoveel gebrokenheid om ons heen, dan weten we, Heer, er komt straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heer, wat is er veel leed. Wat is er veel ziekte. Mensen die soms verongelukken. Heer, en dan mogen we weten dat deze wereld is zo kapot. Maar we mogen uitkijken naar die nieuwe schepping waar wij nu al deel van uit mogen maken. En Heer, laat het zo zijn dat u ook ons leven tot volheid kunt brengen. Heer, dat ook ons leven gaat uitlopen. Dat het groen wordt. Dat het groeit. Dat het gaat bloeien. Dat het vrucht gaat dragen. En u zegt, hierin is mijn Vader verheerlijkt. Wanneer we vrucht dragen. Ook heel persoonlijk ons leven. Heer, wilt u het maar uitwerken in ons leven. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat u dat wil doen. Door uw Heilige Geest. Dank u wel voor vanavond. Dat we hier vanavond bij elkaar mochten zijn. Dat we ons mochten verblijden, Heer Jezus. Dat u de diepte ingegaan bent. Maar vanuit die diepte de onmetelijke hoge plaats ingenomen hebt. Aan de rechterhand van de Vader. Om ook ons leven tot volheid te brengen. Heer, laat het zo zijn dat de komende week een week mag zijn waarin u tot uw doel zult komen in ons leven. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor uw geduld. En voor het werk wat u doet in ons persoonlijk leven. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan als slotlied zingen lied 654 uit de bundel Johannes de Heer. Verblijd u in Jezus de Heer. 654. We zingen het 1, 2 en 3. Het derde couplet zingen we staande. Dan de zegenbeden en dan het vierde couplet van lied 654. laten we met Gods zegen hier vandaan gaan. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Totdat we de Heer Jezus mogen zien zoals Hij is en we Hem volmaakt zullen kennen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.